Ik heb volgens mij maar één mededeling vandaag. Dat is dat komende woensdag is er weer geen gebedsavond, maar een bijbelstudie. Dus de bijbelstudie over openbaringen die gaat weer verder. Dus komende woensdag vanaf 7:30 komt Simon van Groningen komt hier weer om de bijbelstudie te vervolgen. En dat was, ja, 16:08, dat duurt nog eventjes. Maar einde van de zomervakantie, dan doen wij ons ABC uitje. Dus tegen die tijd zal er wel een opgavenlijst komen om je in te schrijven. Dan mogen de kinderen naar de kidsclub. Vera. Dan gaan wij ook een collecte. De kinderen hebben een eigen collecte. Daar houden wij ook onze collecte voor de onkosten van ABC. Het is nu gelegenheid om getuigenis te geven. En Jannie had al aangegeven dat jij graag wat wilde vertellen.
Vrijdag was ik bij Mart Haakman. En ik ben erg geschrokken. Het gaat echt helemaal niet goed met haar. En ik denk, als ik haar zo zag, denk ik niet meer dat ze lang er is. Maar ze was wel heel blij dat ik er was. Ik kon het erg moeilijk verstaan. Dan had ze ook de gebit niet in. Dus, ik heb haar wakker gemaakt. Ze was wel meteen wakker. En ik kon wel zien, ze was ontzettend blij dat ik er was. Ik heb met haar gebeden. En ik heb ook met haar gebeden van... Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen. En ik heb het later nog met haar gezongen en ze murmelde mee. En toen ik wegging, toen zei ze, dat kon ik dan verstaan, hij is altijd om me heen. En ik wil eigenlijk naar jullie een oproep doen. Alsjeblieft, stuur er een kaart. Ze is er zo blij mee. En ze heeft heel veel gebed nodig en kracht. Dat wilde ik aan jullie vragen.
Ik zal hopelijk vandaag of morgen in de nieuwsbrief ook haar adres even weer zetten. Dat jullie allemaal het adres hebben en een kaart kunnen sturen. Want daar geniet ze echt van. Als ze dat ontvangt en ze merkt dat ze met haar meegeleefd wordt, vertellen we haar ook elke keer. Daar wordt ze echt weer blij van. Dus, dankjewel, Jannie. Iemand anders die nog wat wil vertellen? Anders gaan wij bidden. We zullen zeker voor Mart gaan bidden. Zijn er nog andere punten waarvoor we kunnen bidden? Ja. Ja. Ik hoor hier niet. Ja. Gaan ervoor bidden. Goed, laten we gaan bidden. Ja, Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u in ons midden bent. Dat wij zo bij elkaar komen, dat wij ook mogen weten dat u aanwezig bent. Heere, we hebben uw aanwezigheid ook zo hard nodig. Heere, wij, ja, maakt zo van alles mee, ook zo door de week gebeurt er zoveel, komt er veel op ons af. Of het in ons persoonlijk leven is, of wat op ons afkomt in het nieuws en wat ons kan beangstigen. Maar Heer, dan mogen we weten dat u daar altijd bij ons bent. U bent altijd om ons heen en u beschermt ons, Heer, u bewaart ons. En Heer, daar willen we u voor danken. We willen danken dat u een liefdevolle God bent. We willen danken dat u Jezus ook heeft gegeven. Dat dankzij Jezus dat we bij u mogen komen. En dat hij de weg is om naar u te komen. De Heer wilt ons ook helpen om dat steeds beter en beter te verstaan en beter te begrijpen. En Heer, daarvoor willen we ook danken dat we zo daarom ook bij elkaar mogen komen. Ons daar elkaar in te helpen en te bemoedigen. Ook in praktische dingen, maar ook in het beter verstaan van wat u te zeggen heeft. Heer, ik wil danken dat Dick met zijn gezin vandaag in ons midden mag zijn. Dank u wel, Heer. En wilt u hem ook vullen met uw geest. Dat hij uw woorden mag spreken. En dat ons mag opbouwen. Heer, wilt u ook zo de Bijbelstudies zegenen. Heer, studies die we zo hard nodig hebben om uw woord beter te begrijpen. Om uw woord open te slaan. Heer, Openbaring is best een... wordt toch verder gezien als een moeilijk boek. Maar Heer, wat zijn die Bijbelstudieavonden geweldig mooi om op een heldere manier uitleg te krijgen over wat er nou eigenlijk staat. Zodat wij dat mogen gaan begrijpen. Heer, we willen ook mensen aan u opdragen. Heer, we willen Mart Haakman aan u opdragen. Heer, zoals ze daar ligt, dat wensen we niemand, maar ook zeker haar niet toe. Heer, zij is altijd zo liefdevol en warm. En ze staat altijd zo klaar voor ieder ander en voor haar familie. Heer, en nou ligt ze daar eigenlijk hulpeloos. Heer, wilt u haar laten zien dat u inderdaad altijd om haar heen bent. Ze vertrouwt er ook zo op, Heer. En dat geeft haar ook rust en vrede. Heer, ze weet ook dat, hoewel zij het niet meer weet hoe het verder moet en hoe het zou gaan en wat ze eigenlijk zou willen, weet ze en er vertrouwt ze ook op dat u het beste met haar voor heeft. En dat zal gebeuren. Dank u wel, Heer, daarvoor. Ook voor die getuigenis van haar. Heer, wil bidden voor Anne. Heer, wilt u hem verlossen van de angst en de dwang. En Heer, wilt u hem rust geven. Wilt u hem helpen om zijn hoofd omhoog te doen en naar u te kijken. Uw woord ook te lezen en eigen te maken. Heer, wat we allemaal nodig hebben. Te beseffen dat wij een kind van u mogen zijn. Dat we heilig en rein voor uw troon mogen komen. Niet om wie wij zijn, maar om alles wie Jezus is. Heer, we willen ook bidden voor Chris. Heer, wilt u hem de juiste zorg geven, de juiste plek geven. Heer, wilt u de verkeerde invloeden, de verkeerde dingen om hem heen, wilt u die verbreken. Heer, wilt u die wegdoen bij hem. In Jezus' naam wilt u hem vrijzetten. Wilt u hem rust geven in u. Heer, wilt u ook met Cindy zijn. Heer, geef haar kracht om ook een moeder te zijn die jij nodig heeft. Maar wilt u haar ook rust geven en vrede geven. Dat zij mag weten dat ook Chris in uw handen veilig is. Heer, dat mogen we allemaal weten. Dat we in uw handen veilig mogen zijn. Heer, wees in ons midden vandaag. Wilt u ons een goede samenkomst geven. Een goede samenkomst waar we u mogen ontmoeten. Tot de opbouw van uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Dick.
Om uit allebei even een beetje te drinken, maar daar komen we later nog even op terug. Johan, kan die? Nee. Ik had Johan gevraagd om een enorme lap uit de Bijbel te projecteren. En dat is natuurlijk altijd een beetje vragen op problemen. Maar veel van jullie zullen de geschiedenis van de Aman ook kennen. Dus Ik hoop dat Johan straks in zal haken, dat u mee kunt lezen. Maar we willen graag de geschiedenis in zijn geheel lezen en dan wil ik daar graag een aantal dingen over zeggen. Ik heb maar 20 minuten, dus ik lees het een beetje snel voor, maar ik hoop dat u de draad vast blijft houden. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de heer een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats. De Arameërs nu waren eens in benden uitgerukt en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd en ze was in dienst van Naamans vrouw. En ze zeiden tot de meesteres, ach, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. En de koning van Aram zei, welaan, ga heen, ik wil een brief aan de koning van Israël zenden. En zo ging hij heen en nam met zich mee 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud, 10 bovenkleren. En hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin geschreven stond. Nu dan, zodra deze brief u bereikt heeft, zie, ik zet mijn dienaar naar Amon tot u, opdat u hem verlost van zijn melaatsheid. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei, hey, ben ik God om te kunnen doden en leven maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt, om een man van zijn melaatsheid te verlossen? Voorzeker, let op, zie, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Zodra Elisa, de man van God, gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, zond hij tot de koning de boodschap. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij weet dat er een profeet in Israël is. En Amon kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. En Elisa zond een bode tot hem met de opdracht, ga heen en baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond zijn. En gij zult rein zijn. Toen werd Amon toornig en ging heen, terwijl hij zei, hey, zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en in de naam van de Heer zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid verwijderen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daarin niet kunnen baden en rein worden? En daarom wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, dan zou u dat dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij gezegd heeft, baat u en gij zult rein worden. En dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan naar het woord van de man Gods en zijn lichaam werd gezond als het lichaam van een kleine jongen en hij was rein. Daarop keerde hij terug tot de man Gods. Hij zelf met zijn hele gevolg en bij hem gekomen ging er voor hem staan en zei, zie, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is behalve in Israël. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niks aan. En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Toen zei de Aman, en die dan niet, laat dan aan uw knecht een last aarde geven, zoveel als een span muildieren kan dragen, want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen dan aan andere goden dan aan de Heer. Maar mogen de Heer dit aan uw knecht vergeven, wanneer mijn Heer in de tempel van Rimmon komt, om zich daar neer te buigen, terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij in de tempel van Rimmon moet neerbuigen. Als ik mij dan neerbuig in de tempel van Rimmon, mogen de Heer dan deze zaak aan uw knecht vergeven. En Elisa zei tot hem, ga in vrede. Toen hij een eindweegs van hem was weggegaan, dacht Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods, ha, daar heeft mijn heer deze Arameeën naar Amon ontzien, door niets van hem aan te nemen van wat hij had meegebracht. Zo waar de Heer leeft, ik snel hem achterna en neem toch iets van hem aan. En dus ging Gehazi naar Amon achterna. En toen Amon zag dat iemand hem achterna snelde, sprong hij van de wagen af en tegemoet en zei, is het wel? En hij zei, ja, mijn heer heeft mij gezonden met deze boodschap. Zie, zojuist zijn 2 jonge mannen uit de profeten tot mij gekomen van het gebergte Ephraim. Geef hem toch 1 talent zilver en 2 bovenklederen. En Amon zei, wees zo goed en neem 2 talenten. En het drong bij hem aan. Daarop liet hij 2 talenten zilver en 2 buidels pakken, benevens 2 bovenkleren, en gaf die aan 2 van zijn knechten die ze voor hem uitdroegen. En toen hij bij de heuvel gekomen was, nam hij ze van hem over, borg ze in huis en liet de mannen heen gaan. En ze gingen heen. En nadat hij binnen was gekomen en voor zijn heer ging staan, vroeg Elisa hem, van waar Gehazi? Hij antwoordde, knecht is nergens heen geweest. Maar hij zei tot hem, ben ik in de geest niet meegegaan, toen die man zich omkeerde van zijn wagen af u tegemoet, Was het de tijd om dat zilver aan te nemen, om de kleren aan te nemen, of olijfbomen, wijngaarden, maakt niet uit, schapen, runderen, slaven, slavinnen? Daarom zal de melaatsheid van de Aman u en uw nakomelingen aankleven voor altoos. En toen ging Gehazi van hem weg, melaats als sneeuw. De geschiedenis van Naaman. Hij woonde in Aram, tegenwoordig zouden we zeggen Syrië. Daar kwam Naaman vandaan. En de tekst begint eigenlijk heel bijzonder. Naaman was generaal, de generalissimus, in hoog aanzien bij de koning. En waarom? Omdat de Heere God Aram een overwinning geschonken had. Dat is meteen al heel bijzonder, want God was de God van het volk Israël. En als we in de Bijbel lezen hoe God zijn volk Israël verzorgde en hoe God zich focuste op het volk Israël, dan is het heel bijzonder dat God ook andere volken, dat hij daarmee bezig was. Er staat ook in andere delen van de Bijbel, staat dat regelmatig genoemd. In Amos bijvoorbeeld van, ik zal die koning tegen die koning opzetten, et cetera. Dus God was heel erg bezig met het volk Israël, maar ook met de volken daaromheen. Sterker nog, u weet misschien van Elia, dat Elia helemaal aan het eind van zijn leven, moest hij een aantal dingen doen. Onder andere Elisa, waar we nu over praten, moest hij zalven tot zijn opvolger. Maar hij moest ook Hazael zalven tot koning over Aram. Nou, dan moet u weten dat Aram was een vijandig volk in die tijd. Het was een van de grootste vijanden van Israël in die tijd. Aram was meerdere keren in oorlog tegen Israël opgetrokken. En het was ook zo dat Achab, een verschrikkelijke koning van Israël, maar die was gedood door Aram. En het was nog maar net voor deze geschiedenis, want in deze geschiedenis speelt zijn zoon, de koning Joram van Israël. Aram was bovendien het land waar bijvoorbeeld Rahab vandaan kwam en Rebekka, die kwam uit Aram. Maar ook Bileam, weet u wel, die man met de ezel en die het volk moest vervloeken, die kwam ook uit Aram. En na deze geschiedenis, na de geschiedenis met Naaman, lezen we nog veel vaker over Aram. Lezen we nog veel vaker dat Aram oorlog voert tegen het volk Israël. Sterker nog, dat op een gegeven moment Aram een specifieke missie naar Elisa toestuurt om Elisa te pakken te nemen. Nou, als u daar interesse in heeft, moet u het maar eens lezen in de hoofdstukken die volgen op 2 Koningen 5. De baas van Naaman die schrijft een briefje. Die heeft zoiets van, nou joh, ik wil graag dat jij genezen wordt. Jij wilt naar Israël, jij gaat naar Israël. Ik zal wel even een briefje schrijven voor die koning. En koning Joram, die dus de hele geschiedenis van Aram kende, omdat zijn vader ook door hen gedood was, die leest dat briefje. Er staat namelijk, zie, ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat u hem verlost van zijn melaatsheid. Nou, Joram dacht maar één ding. Dit is oorlog, dit is een oorlogsverklaring. Ik bedoel, hij weet natuurlijk ook wel dat ik hem niet genezen kan. Ik ben niet God. Joram, het komt blijkbaar ook niet in hem op dat er een God of een godsman is in Israël waar hij eventueel naartoe zou gaan om raad of om oplossing. En Elisa die hoort dat, de profeet, en die zei, laat deze man bij mij komen, omdat hij weet dat er een profeet in Israël is. Elisa die heeft van God gehoord van, joh, jij mag tegen Naaman zeggen dat hij genezing zal vinden. En Elisa is natuurlijk ook wel lief naar de koning toe. Hij had natuurlijk die koning enorm te kijk kunnen zetten. Dat doet hij niet. Hij zegt van, joh, laat hem maar naar mij toe komen. Elisa is een man die luistert naar God. Want op het moment dat Naaman daar voor zijn huis komt en zoiets zegt van, nou jongens, nou brandt hij los en pracht en praal. Elisa komt niet eens naar buiten. Hij komt niet eens naar buiten. Hij stuurt zijn knecht en zijn knecht zegt van, joh, je moet je even 7 keer in de Jordaan dompelen. En dan ga ik weer verder met mijn sinaasappeltje. Zoiets. Nou, doei. Elisa was een man van groot vertrouwen. En de Aman moest leren om dat vertrouwen ook te hebben. Weet u hoe groot het vertrouwen van Elisa was? We lezen in Lucas 4, in het Nieuwe Testament, lezen we in vers 27. Er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. Maar geen van hen werd gereinigd. Geen van hen werd genezen. Behalve Naaman, de Syriër. Hoe wist Elisa nou dat God hem zou genezen? Er werd niemand genezen op dat moment. Er werd helemaal niemand genezen in Israël van emulatie op dat moment. Maar Naaman, die krijgt het woord van de Heer. Elisa krijgt het woord van de Heer op zijn hart. Joh, dit mag je tot Naaman spreken. Vertrouw op mij. Elisa vertrouwt en zegt: Naaman, dit is het. Volstrekt uniek. Waarom Naaman? Waarom genas God Naaman? Daar komen we straks nog even terug. Ja, en Naaman, die heeft zoiets van, wat is dit? Ik bedoel, als hij nou had gezegd van, ga die berg op, dan had ik een paar van mijn mannetjes geregeld en die hadden mij keurig tak 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 zo de berg opgedragen. Dat was het probleem niet geweest. Had hij gewoon bezweringen en zo, zoals het ook bij zijn god Rimmon ging, was het probleem niet geweest. Maar badderen in de Jordaan, dat was niet zijn ding. Hij moest dan zijn kleren uitdoen, helemaal te schande worden gezet daar. Hij was er klaar mee. Maar gelukkig liet hij zich overhalen en we zien dat hij rein wordt. We zien dat hij rein wordt. En het gaat erom, dat is het hele punt, dat Naaman luistert naar het woord van God. God had iets heel simpels voor hem in gedachten. Van joh, je hoeft je alleen maar te badderen in de Jordaan, 7 keer klaar. En het gaat erom dat hij luistert naar het woord van God, dat hij dat ook doet. Het is niet anders met Naaman dan met ons. Ik bedoel, in die tijd was het woord van God, werd gesproken door profeten. In deze tijd hebben wij een heel boek met papier, iedereen heeft dat zo'n beetje in huis. Het is voor ons in die zin simpeler geworden. We kunnen het allemaal lezen en we kunnen het allemaal begrijpen. Naaman moest het hebben van de profeet. En de vraag was, luister jij naar het woord van God? Ga je uiteindelijk doen wat God zegt? Ja of nee? Naaman wist van, er valt iets te halen bij die God van Israël. Dat wist hij. Dat had hij begrepen inmiddels. Maar God wil niet een God zijn waar iets te halen valt. Waar iets geconsumeerd kan worden. Hij wil dat je je overgeeft. Dat je je dienstbaar opstelt en dat je luistert naar hem. En Naaman komt uit de Jordaan. En rent naar Elisa toe met zijn gevolg. En dan staat er, Naaman staat voor Elisa. Hij gaat voor hem staan. Dat betekent dus waarschijnlijk dat hij het huis van Elisa ingehold is. Wegprotocol. Hij hoefde geen rode loper. Hij hoefde geen pracht en praal enzovoort. Hij was zo blij dat hij genezen was. Hij rent naar Elisa toe, gaat voor hem staan en zegt, Elisa, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is behalve in Israël. Naaman gaat terug naar Aram. En is gezond, is gereinigd van buiten, maar veel belangrijker, en daar was het God natuurlijk om te doen, hij is gereinigd van binnen. Dus houdt hij dat vast, dat Naaman luisterde naar het woord van God en gereinigd werd van buiten, maar vooral van binnen. Dan gaan we nog even naar iets anders in deze geschiedenis, wat ik eigenlijk nog veel mooier vind. En dat is een laag die er eigenlijk omheen zit. Want waarom is Naaman op reis gegaan? Wat was zijn reden? Zit u? Dat kleine meisje. Ontroert me wel, weet u dat? Er was een jong slavinnetje uit Israël. Een slavinnetje achter zijn woord dat je zomaar uitspreekt. Maar dit was een meisje wat op een van die rooftochten, hè, af en toe dan onder name die krijgsheren, ja, die waren zo machtig en zo wreed, dat ze af en toe langs de grenzen, zeg maar, even een kleine flitsactie. Mensen meepikken. Kijk, jonge kinderen kun je tenminste nog vormen. Dus die kun je makkelijk meepikken. Mooi als dienstmeisje. En misschien ook wel seksueel, dat weten we al wel niet. Voedsel. Vee enzovoorts. Meeroven. En dat had je dan weer binnen. En op een van die veldtochten, u mag er ook van uitgaan dat Naaman als generaal het allerbeste wil hebben. Hij nam niet genoegen met iets, maar hij wilde het mooiste hebben. Op een van die veldtochten nam hij dus dit jonge meisje mee naar Aram. En dit jonge meisje was als slavinnetje begaan met Naaman. Realiseert zich dat wel? Ze was begaan met Naaman. Hoe merkwaardig is dat? Ze was een geroofd meisje, ver weg van haar familie, ver weg van haar land. Ergens opgesloten, zo van, joh, ga jij maar elke dag de voeten wassen van deze meneer, enzovoort. Hoe merkwaardig is dat dat meisje zoiets van, ach, was meneer maar bij de profeet Samaria. En vervolgens dat ze durft praten over God, dat is merkwaardig. Er was daar in Aram was er een machtige God, die heette Rimmon. Was een gewelddadige God. En die God die duldde echt geen andere goden. Dat dit meisje durfde te praten over haar God. Van dit meisje werd verwacht dat ze, hoe noem je dat tegenwoordig, assimileren, integreren. Dat soort woorden. Dus dat ze helemaal Aramees werd. Kinderen kun je nog, ik weet niet of iemand Wambo heeft gelezen. Wambo de jonge krijger en zo. Boeken las ik vroeger. Maar dan lees je ook dat kinderen weggeroofd worden. En dan ergens in een nieuwe stam worden geplaatst. Daar ergens ver weg in het Papua bos. En dan wordt het hun verteld, joh, je hebt nu een nieuwe identiteit. Jij hoort niet bij je oude dorp, daar hoor je niet meer bij. Jij bent nu in het nieuwe dorp. En dat was daar ook zo bij Aram. Jij bent nu Aramees. Denk Aramees, doe Aramees, praat Aramees. Dien de goden van Aram alles. En dit meisje zegt, was hij maar bij de profeet in Samaria. Was hij daar maar. Het is ook merkwaardig dat ze was het slavinnetje van de vrouw. Het haar als cadeautje aan zijn vrouw gedaan. Het was merkwaardig dat die mevrouw naar haar luisterde. En dat vervolgens naar Aman ook weer naar zijn vrouw luisterde. Ook niet vanzelfsprekend in die tijd. Dus dat geluid van het meisje klonk helemaal door. Wat zei u? Ja. Ja. Dat geluid van het meisje klonk zoveel door dat naar Aman zegt van, ik wil naar Israël. En de koning zegt van, weet je wat, dan schrijf ik een briefje. Man, het was heel merkwaardig. Maar we zien daar de hand van God in. Dat dit meisje dwars door haar negatieve ervaringen zegt, Naaman, beste baas, joh, ik zou toch zo graag willen dat u naar Samaria gaat. Eigenlijk klinkt erin door, want ik houd zo van u. Hè, slavinnetje. Je ziet het soms met gijzelaars, dat heb ik wel eens gehoord. Dat als iemand gegijzeld wordt, dat ze op een gegeven moment sympathie krijgen voor de gijzelnemers. Even te zijn, maar ik moest even aan denken toen ik dit las. Dan denk je van, bizar, maar het gebeurt wel. Dus door dit alles heen proef je dat God dit meisje zegent. Ze heeft haar geloof behouden. Ze heeft ooit toen ze nog, want het was een jong meisje staat hier, dus ooit toen ze een jaar of, nou wat zal het zijn, een jaar of 8 of zo of 10, ze was opgegroeid in Israël, had gehoord over de God van Israël, hè, in de Bijbel staat, prent het uw kinderen in, nou die vader en moeder had dat blijkbaar goed gedaan. Ze wist wie God was. En ze had kunnen kiezen. Ze had kunnen kiezen zo van, wat stelt mijn leven nou nog voor? Ik zit hier een beetje zo in Aram, ver weg van mijn vader en moeder. Er is helemaal niks hier. En nou, dan moet ik die, trut wou ik zeggen, maar die mevrouw moet ik ook nog dienen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon lekker spelen in Israël. Ze had zich heel erg in dat beklag kunnen wentelen. Van, wat stel ik nou voor je? Wat kan ik nou nog doen? Dat kan. Maar wat ze doet, is haar liefde uitdelen. De liefde die God in haar hart heeft gelegd. Het doet me denken aan Jozef bij Potifar. Weet je wel, de situatie waarbij Jozef ook als achter die kamelen zo aangesleurd werd. En Jozef uiteindelijk komt dienen in het huis van Potifar. En het was een hele goede knecht. En iedereen zegt van, die Jozef, joh, die. Dat, ik weet niet wat er met hem is, maar er is iets en je kunt hem er goed bij hebben. Ook hier, dit meisje. Als God bij me is, dan zal ik zijn liefde uitdelen. Voor haar geldt wat in Romeinen 8 staat, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan komt de Aman terug, met Aram. Kunt u zich voorstellen hoe dat bij het meisje gevoeld heeft? Aan de ene kant zou ze grote verwachtingen hebben gehad. Grote verwachtingen hebben gehad. Want de Aman komt terug. En er is een profeet in Samaria. En als hij hem gevonden heeft, nou ja, dan zal die genezen zijn. Dan nog even één vraag. Hoe wist dat meisje dat Naaman genezen zou worden, die profeet? We lezen net in Lucas 4, er werd niemand genezen van melaatsheid. Hoe wist dat meisje dat dan? Ook dat is vertrouwen op God. En misschien heeft dat meisje wel een stem van God in haar hart gehad. Van joh, dit moet jij echt zeggen. Profetie. Dit moet je echt zeggen tegen Naaman. We lezen het niet in de tekst. Maar wat zal ze uitgekeken hebben? Of Naaman is volledig genezen en helemaal happy clappy komt hij terug. Of de andere kant. Voor niks die hele reis naar Israël gemaakt. Een beetje in die moddersloot zitten badderen. Kwaad teruggereden. Helemaal kwaad. Van nou, ik zal dat meisje even morgens leren. Ja? Dat was de concrete situatie van een meisje. Of helemaal blij met z'n allen. Of de andere kant. De Aman komt terug. Er gaat een baas heen en ze krijgt een broer in de Heer, krijgt ze terug. Ze krijgt een boerenheer terug. Kunt u zich voorstellen wat het in het huis van de armen betekend heeft? Als jij een slavinnetje bent, dan komt er opeens een broer in Jezus, komt er terug. Wat zal die man, zal dat slavinnetje, vertel nog eens wat meer. Vertel nog eens wat meer. Nu weet ik, zei hij tegen Elisa, nu weet ik. En dan denk ik van, bedoelt u misschien ook van, ik had altijd dat meisje, daar was iets mee. Daar was iets mee. Ik heb nooit precies de vinger op kunnen leggen, maar er was iets mee. En nu weet hij het. Nu weet ik het. Nu begrijp ik wat ik in jou zag. Want ik weet nu dat er geen God op de aarde is, behalve de God van Israël. Dat zal een geweldig feest zijn geweest in het huis. Want het hele huis, dat kwam tot geloof. Reken daar maar op. Een klein meisje. Zij zal ook die bekende vraag hebben gehad die veel van ons pijnigt. Wat maak ik nou voor verschil in deze wereldgeschiedenis? Wat kan ik nou? Ja, je hoort van alles in de wereld en dan denk je van ja, wat kan ik nou? Wat kan ik nou helemaal doen? In mijn buurt of zo, of in mijn werk? Wat stel ik nou helemaal voor om grote dingen te doen? Maar God denkt er anders over. God heeft in de geschiedenis laten zien dat die ene tot grote zegen kan zijn van zijn gezin. En we lezen bijvoorbeeld in de Bijbel van Rahab. U weet nog wat Rahab deed toen zij haar geloof moest laten blijken. Ze liet een rood koord, een scharlakenkoord over de muur van Jericho zakken. En heel Jericho ging neer, die verschrikkelijke stad, behalve dat ene stukje van Rahab. En zij en haar gezin werden behouden. Ze is zelfs een van de moeder, de verre voormoeders van Jezus geworden. En zo lezen we van Zacchaeus de tollenaar. Zacchaeus was een verschrikkelijke man in alles wat hij deed, want hij perste mensen af. Een tollenaar was een belastingmannetje, maar een gemene. En Jezus die komt in zijn huis en zegt, heden is aan dit huis redding geschonken. Niet alleen de mannetje zelf, Zacchaeus, maar zijn hele huis. Zijn hele huis. Omdat deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Dus deze voorbeelden betekenen dat als jij in jouw omgeving, aan jouw gezin tot zegen bent, als jij je hart aan de Heer geeft, dat het een enorm effect geeft. In het Nieuw Testament staat in 1 Korinthe 7, staat, als jij een gelovige vrouw bent, dan heeft dat, dan heilig je daarmee je hele gezin. Is dat niet mooi? En zo is het. Zo is het. God zegt van, hey, joh, ik zegen jou en vervolgens dat hele kringetje op je heen. Nou, daar komen dan die twee glazen water bij kijken. Daar wil ik even iets mee doen. Willen mijn geliefde dochters even naar voren komen om even te helpen? Inge en Maaike. Willen jullie allebei even een glas zo ophouden? Ja? Nou, stel je voor, baby staan. Stel je voor, dit zijn dus twee gezinnetjes in Aram. Of twee gezinnetjes in uw straat. En dat ziet er allemaal gewoon blank uit. Die mensen doen nergens aan. We zouden tegenwoordig zeggen, dat is een normaal gezin. Ach, wat je er ook van denkt, of dat normaal is of niet, dat maakt me op dit moment niet zoveel uit. Het gaat erom, dit is het kleine meisje. Ik moest hem een beetje verder vullen, want het siroop was bijna leeg. Maar een klein meisje, die denkt van, ach, wat heb ik nou? Maar u kunt zien, het is een totaal andere kleur. Het is een rode kleur. Het heeft het bloed van Jezus in zich. En wat gebeurt er nou als zo'n meisje even langskomt? Zo, kom even mee eten. Ze komt even mee eten. Gewoon zijn. Vervolgens praat ze even. Zegt van, nou, ik ben vandaag naar de kerk geweest en ging over naar Aman. Appetee. De volgende dag zegt ze van, je bent ziek hè, mag ik misschien voor u bidden? Ze zegt, nou doe dat thuis, maar nee is goed, ga ik thuis voor u bidden. Hoppatee. En zo ziet u dat elke keer als dat meisje praat over God, iets doet over God, hoppatee, dat hele gezin wordt daarmee beïnvloed. Dus kunt u zeggen, ja wat stelt het nou voor? Beetje, ik stap er alleen maar binnen. Ik ben er alleen maar op bezoek, enzovoorts. Maar elke keer als jij Jezus in je hart hebt en je komt binnen ergens, je gezin, je straat, je werk, je camping, het zwembad, maakt niet uit. Als jij er binnenkomt, komt Jezus binnen. En dan gebeurt er dit. Maar de voorwaarde is wel dat je iets geeft. Dit meisje had ook voor kunnen kiezen om niks te doen. Niks te zeggen, niks te doen. Gewoon in haar eentje zitten piekeren van hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg. Want ik zit hier maar een beetje weg te rotten en mijn leven, die gersom daar in Israël, daar kon ik mee trouwen. En dat kan hij niet meer. En ze de hele tijd zal ze in het hoekje blijven zitten. Dit meisje kiest ervoor, nee, ik luister naar de stem van God en ik ga van invloed zijn op een omgeving. Dat wou ik graag. Dames, hartstikke bedankt. Zet me even op tafel. Deze ook op tafel zitten. Ja, dus zo belangrijk is het dat je Jezus in je hebt en dat je van Jezus uitdeelt. In je woorden, in je daden, in je denken. Nou, denken, dat hoort een ander niet, maar u snapt wel dat je dat uitdeelt. Een enorme impact. In Jacobus 5 staat, vers 17, het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend. En dat is exact die situatie. Dus, het gebed van een klein meisje, die vraagt, wat stel ik nou voor? Dat vraagt zij niet. Zij vraagt, Heer, geef mij de kracht om dit aan mijn meester te vertellen. In Jesaja 59 staat, de arm van de Heer is niet te kort om te redden en zijn gehoor is niet te zwak om te luisteren. Ik hoop dat dat voor u een bemoediging is. Dat u iets hiervan ook gaat meenemen in uw leven. Van ja, als je het zo zegt. Ja, dit is de situatie van de Aman. Maar God is dezelfde toen, in de tijd van de Aman. Maar ook nu is hij nog steeds dezelfde. We hebben vanmorgen stilgestaan bij de Aman. Eigenlijk waren er twee boodschappen in dit verhaal. Eén, de gehoorzaamheid van de Aman. Luisteren naar het woord van God. Als Naaman het niet gedaan had, was er niks gebeurd, was hij woedend teruggereden. En had hij zeker bij het lekkere weer wat altijd is, had hij zich lekker nog eventjes met zijn melaatsheid gebadderd in de parpar in de Abana. Was niks van. En was hij woedend geweest op dat meisje van, ja wat een flauwekul bij jou, ik geloof er helemaal niks van. Dat kan. Maar snapt u, dat is een keuze. Het is een keuze om te luisteren naar het woord van God. Maar het is ook een keuze om vervolgens, als je dat woord van God in je hebt, om daar dan iets mee te doen. Om dat te delen met anderen, zodat je van invloed bent. Dat wilde ik graag met u delen. Ik vond het fantastisch dat we vanmorgen dat lied zongen. 4, 5, 6, als ik me goed herinner. Kan het erop? Of 5, 4, 6, wat was het ook alweer? Want met heel mijn gezin. Dat is Naaman, hè? Dat is precies Naaman. Ik weet niet wie het uitgezocht heeft, maar dat exact. Hey, top man. Heel goed. Heel goed. Met mijn gezin, Rob, kun je weer voorlezen? Ja, dat 5:06 was het, meen ik, hè? 5:06 denk ik. Of niet? Het was hier met een 5, een 4 en een 6. 6:45? 6:45 hoor ik.
Ja, dat is stukjes vandaag geleden voor u.
Ja.
Want met heel mijn gezin dien ik u, Heer. Want met heel mijn gezin wil ik leven tot u hier vandaag. Vadervorst, Vader God, Vredevorst, wonderbare raadsman, majesteit toegewijd. Willen wij u volgen. Ik kies vandaag het leven voor u.
Zo is het. Amen. Dan moet je even bij de microfoon. Jelle, kan het? Moet je even naar de microfoon komen? Dat dacht ik inderdaad, ja, dat heb je.
Maar je werd vanmorgen gevraagd om getuigenis. En ik vind het zo mooi dat jij zo over deze geschiedenis hebt gesproken. Ik zat vanmorgen mee te zingen. Ik ben altijd erg met de muziek en ik luister ook altijd goed wat ik zing. En ik had er vanmorgen echt moeite mee om dat te zingen. Met heel mijn gezin dien ik u weer. Ik zal jullie wat vertellen. Ik had gisteren, toen het zo warm was, ik denk ik ga morgen niet naar de samenkomst. Het is me te warm. Ik heb Wil opgebeld. Ik zeg, Wil, ik ga morgen niet. Ook omdat ik me soms afvraag, wat moet ik doen? Ben ik wel op de goede plek? Dat soort vragen. En vanmorgen stond ik op. En het was lang zo warm niet als gisteren. En toen kreeg ik in mijn hart het woord van God waarin gezegd wordt, verzuim uw samenkomsten niet. En zeker tegen de dag dat gij, dat je de dag ziet naderen, verzuim uw samenkomst niet. Ja, Heer, ik zal gaan naar de gemeente. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in het midden. En ik wil u ontmoeten. En ik wil luisteren wat u vandaag tot mij te zeggen hebt. En ik wil je danken voor dat mooie woord wat je vanmorgen gesproken hebt, wat ik toevallig van de week ook heb overdacht. Daarom zei ik zo vrijmoedig, dat kleine meisje.
Was het toevallig?
Niet toevallig, nee. En je hebt me bemoedigd. Ik heb al eerder een woord gehoord. Wees sterk en moedig en zie het niet voor hen. En je mag gewoon gaan met dat kleine beetje. En ik voel dat ik God hierin groot mag maken. Zijn naam mag prijzen. En mag zeggen, ja, Heer, u bent aanwezig. U bent er altijd, op elke plaats. En ik wil heel in het bijzonder iemand in deze gemeente bemoedigen door te zeggen, je kunt als mens nooit op de verkeerde plaats zijn. God regeert. En als het zijn wil is om je uit een situatie te halen, dan haalt hij je daaruit. Ik weet dat uit eigen ervaring. Dank je wel voor je woord.
Zullen wij bidden? Dank u wel, Heer, voor deze lieve zus. Dank u wel, Heer, dat we in direct contact met u leven, Heer. Dat dingen soms toevallig lijken, maar dat zijn ze niet. U hebt alles in uw hand, Heer. Heer, het is nogal wat om te zeggen, ik kies vandaag. Het is nogal wat ook in de Bijbel staat. Hier ben ik, zend mij. En toch is dat de taal hier van kinderen van u. En van iedereen die naar verlangt om bij Jezus te gaan horen. En er is zoveel vrijheid hier in uw nabijheid. We danken u hier voor grote voorbeelden uit de geschiedenis hier. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Dit was een klein meisje. Een klein meisje. En toch is ze zo'n enorm voorbeeld. Ze zou in Hebreeën 11 opgenomen kunnen zijn als een van de voorbeelden van geloof. Ze zou een lintje kunnen krijgen. Heer, dank u wel voor zulke voorbeelden. En dat wij ook dat spoor gaan, Heer. Wilt u ons daarbij helpen door uw Heilige Geest, Heer. Dat u ons vult, Heer, met liefde, blijdschap en vrede, met kracht, Heer. Dat we het aandurven om onze mond open te doen, als u dat op ons hart legt. Om te spreken, of om gewoon liefde uit te delen aan de mensen om ons heen. Iedereen die u op ons pad brengt, Heer. Dat we niet zeggen van, nou, bij jou begin ik er maar niet aan om de liefde van God uit te delen. Dat werkt toch niet. Voor u is niks onmogelijk, Heer. Dit was een wrede krijgsheer, deze Naaman. Maar door het simpele woord van dit kleine meisje hebt u zijn leven totaal veranderd. En het geloof me dat het impact gehad heeft. Heer, ik wil u zo vragen dat wij ook gehoorzaam zijn aan uw woord. Ik wil u bijzonder ook deze dag bidden, Heer, voor uw zegen, voor Griekenland. U is in een hele belangrijke fase zijn aanbeland, een referendum. Zegen en Heer. Ik wil u bidden, Heer, voor de Tour de France, die ook vandaag weer rijdt. En wat we ook van het besluit vinden, Heer, maar u roept ons op om ver te bidden en te zegenen. Ik bid u in het bijzonder, Heer, dat als er ook een stukje noodweer over Nederland trekt, dat u ook hem beschermt. Heer, zo wil ik u danken voor deze gemeente. En u danken, Heer, voor uw nabijheid. We prijzen uw grote naam. Amen. Lieve mensen, zus werd geraakt tijdens deze dienst. Misschien zijn er meer mensen die zeggen van nou, ik wil voor me laten bidden. Ik heb dat gevoel ook dat ik misschien niet, ja, te klein van mezelf denk in wat ik nou kan doen voor God. Of ik ben in een andere situatie dat ik het moeilijk vind om het woord van God tot me te nemen zoals Naaman dat had. Of dat u nog iets anders hebt wat in uw leven dat u met zich meedraagt en u wilt graag dat er voor gebeden wordt. Dan onder het volgende lied, maar ook de rest van de dienst, is daar de gelegenheid voor om voor je te laten bidden. Dus dat wil ik graag even zeggen. Jelle en ik die zullen hiervoor staan, dus mocht je daar gebruik van willen maken, dan kan dat. Gaan we nu een mooi lied zingen.
Johan, ik heb wat omgegooid. Dankjewel, Pleumi. We gaan 303 gaan we zingen. We gaan God groot maken en daarna gaan we een feestje bouwen. Jezus, ik hou van je. Jezus, ik hou van u. is groot. We gaan hem nog groter maken.
Ik mag jullie de zegen van de Heer meegeven. Maar eerst wil ik even jullie aandacht vragen voor problemen die er met techniek zijn. Hij wilde het verhaal van Naaman niet beameren. En dat is niet de bedoeling. Hij wou niet. Nee, Johan wou wel. Ik heb het niet over de beamerist, ga je uitzeggen. Nee, ik heb het over geestelijke machten die hier aan het werk zijn. En die willen verhinderen dat het woord van God ongebeilde doorgaat. En dat de liederen worden geprojecteerd. De lamp lijkt nu doorgebrand. En ik gebied die geest om hier weg te gaan. Hij kan nu het gebouw uit, in de naam van Jezus. Oké, nou dat gebeurd is, willen we de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En het troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Kijk eens. Toedeloe. Haha. Dat is wel
En we spelen nog een nummertje. Nu de keuze of u nog een liedje meezingt of dat u lekker aan het brood en de koffie gaat. Hij is smakelijk. Dat is voor jou, Danny.
Makkelijk.